Gemeente, in verband met de verkiezing van een diaken heeft de kerkenraad het volgende tweetal opgesteld. Broeder N.I. Koeze en broeder G. van den Nieuwendijk. De verkiezing zal plaatsvinden op Deo Volente dinsdag 9 mei om 8 uur in de zaal achter de kerk. Volgende week zondag zal in beide diensten dominee A.C. Uitslag voorgaan. En voor alles geldt zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen, gemeente, op Psalm 16, de versen 3 en 5. Getrouwe Heere, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. En vers 5, daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd. Mijn tong, mijn eer zingt God gewijde tonen. Psalm 16, versen 3 en 5.
Thank you.
We zingen gemeente Psalm 85, het eerste vers. Gij hebt uw land, o Heere, die gunst betoont, dat Jacob zaad opnieuw in vrijheid woont. De schuld uws volks hebt gij uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hunne zonden aan. 85, het eerste vers, nadat wij eerst geluisterd hebben naar de wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uws Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naasten huis, ge zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.
Thank you.
Gemeente, wij willen vanmorgen mediteren over Matteüs 28, de versen 11 tot en met 15. Dit is de schriftlezing en ook de tekst voor de prediking van vanmorgen, Matteüs 28, de versen 11 tot en met 15. En daar lezen wij het woord van de Heere. En als zij heen gingen, de vrouwen, zie enigen uit de wacht kwamen in de stad en boodschapten aan de overpriesters al de dingen die geschied waren. En zij vergaderd zijnde met de ouderlingen en tezamen raad genomen hebbende, gaven zij de krijgsknechten veel geld. En zeiden, zegt, zijn discipelen zijn des nachts gekomen en hebben hem gestolen als wij sliepen. En indien zulks komt gehoord te worden van de stadhouder, wij zullen hem tevreden stellen en maken dat gij zonder zorg zijt. En zij het geld genomen hebbende, deden gelijk zij geleerd waren. En dit woord is verbreid geworden bij de Joden tot op de huidige dag. Tot zover de schriftlezing en de woorden van onze tekst. We mogen in ons gebed ook de Heere dankzegging doen dat Justin den Hoed goede uitslagen ontvangen heeft en dat de dokters hem helemaal schoon verklaard hebben van de ziekte. Zullen wij samen de Heere bidden en danken. Heere, machtige en heerlijke God, u geeft ons weer het voorrecht dat wij mogen horen van de woorden van het eeuwige leven. Het is een groot voorrecht, want wij leven in een wereld vol leugen. Maar hier in uw huis, daar mogen wij tenminste de waarheid horen. De waarheid van uw liefde. De waarheid van uw recht, de waarheid van het eeuwig oordeel en het eeuwige leven. En hier mogen wij horen van de waarheid van de noodzaak tot wedergeboorte en bekering. En Heere, hier mogen wij luisteren naar uw woord. En dat is de waarheid. U bent zelf de waarheid. En daarom is het een voorrecht dat wij hier samen mogen zijn in uw huis. Heere, laat het niet maar heel gewoon voor ons zijn. En laten we het inderdaad als een voorrecht mogen beschouwen, dat we mogen opgaan naar het huis van de Heere, om daar uw heilig woord te overdenken. Nu zal, Heere, al ons overdenken ons geen nut doen, wanneer u er niet in meekomt. We belijden u dat wij in alles van u afhankelijk zijn. En zo vragen wij u om de krachtige werking van uw Heilige Geest. Dat u in het midden van de gemeente wilt zijn, wilt werken. Dat u ons aandacht wil geven. Dat u onze harten wil opwekken, dat wij het woord zullen indrinken. En dat we dat woord ook als een schat zullen bewaren. Dat we ermee werkzaam zullen zijn. Dat we dat woord ook mee zullen nemen in deze wereld. En dat we het ook zullen vergelijken met wat wij rondom ons zien en horen. En laat ons overtuigd zijn dat uw woord de waarheid is. En dat wij met u door dit leven moeten gaan. En dat wij daardoor bekeerd moeten worden. En dat we daardoor de werking van uw Heilige Geest zo nodig hebben. Heere, laten wij toch zo mogen leren om te hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. En leer het ons dat wij voortdurend de toevlucht tot u nemen met al onze nood. En dat de smart komt in ons leven over de zonden. En dat die smart die u bewerkt hebt sterker mag worden. En dat er ware verootmoediging mag zijn in ons leven. Heere, wij bidden u of u ons in dat nieuwe leven wilt leiden, dat u verdiend hebt, Heere Jezus, dat leven dat voortvloeit uit uw sterven. U hebt de levendmakende Heilige Geest verdiend voor zondaren. Kom dan met uw geest in onze harten te wonen en te werken. O Heere, wil ons zo verblijden door uw bemoeienissen en dat we uw genade en waarheid zullen omarmen en omhelzen. Trouwe God, gedenken ieder van ons. Zegen ons als we mogen meeluisteren thuis of misschien wellicht op een vakantieadres, dat we meeluisteren met uw woord. Laat het daar ook een goede zondag voor ons mogen zijn. Of dat we hier vanuit een rusthuis meeluisteren of vanuit onze eigen woning, wegens ziekte, dat we niet in de kerk kunnen komen. Heere, wilt u ook daarin uw genade en ontferming schenken. U weet het, Heere, waar uw hulp en kracht nodig is. U weet het, Heere, waar het tot u opgezien wordt om ontferming en leiding. Waar mensen het niet, leden van de gemeente, het niet meer zonder u kunnen stellen. En daarom hunkeren naar de levende God. Heere, u kent hen en wij bidden u of u wilt overkomen in hun leven. En of u genade wil geven nadat zij het nodig hebben. Heere, wilt u helen en wilt u in uw genade herstel schenken. En wilt u uit genadig uw nabijheid schenken, ook als er een ernstige ziekte is en de dood voorhanden lijkt te zijn. Heere, u bent toch de paasvorst die de dood hebt overwonnen, omdat u de zonde hebt overwonnen. En daarom kunt u genade geven om te leven, maar ook genade om te sterven. U kunt genade geven en lieflijke vertroostingen. U kunt uw nabijheid schenken. En geven, Heere, dat het beleefd wordt. Het zij wij leven, het zij wij sterven, wij zijn des Heren. Dat is het getuigenis van uw volk. En Heere, wil toch daarmee als de vorst van het leven ook krachtig in ons midden werken. Zo alleen zal het ware troost gevonden worden. Heere, we zijn allemaal kort van duur. En we zijn van weinige dagen en wij spoeden ons allemaal daarheen. Nog even en dan zijn wij hier niet meer. En dan aan de vorige dingen wordt niet meer gedacht. En dan komen wij wel in de eeuwigheid. Ach Heere, de tijd is voorts kort. Leer ons de tijd uit te kopen, of we nu jong of oud zijn. Heere, de dood kan zo toeslaan. Ook in de afgelopen week verschillende doodsberichten vernomen. Heer, het zij u allen bekend, ook predikanten die weggenomen zijn, ook uit een ander kerkverband. En Heer, het zij u alles bekend en laat het toch voor ons allemaal toch ook een roepstem mogen zijn wanneer we van ziekten horen of wanneer we de vergankelijkheid van het leven zien. O, laten we toch met u verzoend mogen zijn en met u door het leven gaan. Trouwe God, wij bidden u daartoe een zegen over de bediening van uw woord. En we bidden u of u die enige troost ons wil schenken in leven en in sterven. Zo alleen is er uitzicht en zo alleen kan er ook herstel zijn en kan er ook een weg vooruit zijn als u erin meekomt. Heere, u kent hen in moeite en wij bidden u om uw ontferming, uw leiding en uw genade. Grote God, zie een ontferming op ons neer. We zeggen u hartelijk dank dat u de vele gebeden verhoord hebt die opgezonden zijn voor Justin den Hoed. En Heere, we zeggen u dank dat hij een gunstig uitslag mocht ontvangen van de artsen. Dat hij door een scan is geweest en dat er niets meer van de ziekte te zien was. O Heere, wat bent u goed en groot. En wij danken u dat Justin helemaal schoon verklaard is. O Heere, wilt u ook in zijn ziel werken. Dat u hem ook schoon zou verklaren. En dat met zoveel andere jongeren in onze gemeente. Dat zij ook mogen ervaren dat de schuld uws volks hebt uit uw boek gedaan. Laat dat een beleefde werkelijkheid mogen worden. Ook in ons midden zou u zo ook wat er gebeurd is, ook in het gezin van broeder en zuster Den Hoed, wilt u dat zegenen ook aan de andere leden van het gezin, maar ook aan jongeren in de gemeente. Heere God, u hebt toch met alles uw bedoeling, met moeite en met teleurstelling, daar kunt u nog rijke wonderen doorheen bewerken. O, wil het doen, Heere, wil nog opwekkingen geven en wil nog hartelijk trekken tot u en geven dat uw overwinningsmacht ook duidelijk gezien mag worden in onze gemeente. Tot eer en lof van uw heerlijke naam. Heere, versterk uw dienaar nu in het spreken. En gedenk heel uw kerk over heel deze wereld. En hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Gemeente, de eerste collecte is bestemd voor de kerk. En de tweede voor de bouwkas. En zullen we dan zingen Psalm 69, de versen 12 en 14. 69, 12 en 14. Geliefde gemeente, hoe zullen de Joden het gehad hebben? Aan het einde van die Goede Vrijdag. We lezen van het volk dat ze weggingen van de grafheuvel. En van de kruisheuvel met hun, terwijl ze met hun vuisten op hun borsten sloegen. Het teken van schrik en rouw, verdriet, ontzetting. Het was ook net 3 uur een duisternis geweest. En ze hebben nog uit de mond van een Romeinse hoofdman gehoord. Zie, deze was waarlijk de Zoon van God. En ze hebben een aardbeving meegemaakt dat de rotsen vaneen scheurden. Dat schijnt een van de angstigste ervaringen te zijn waar een mens doorheen kan gaan. Dat de aarde gaat schudden, waar moet je heen? En zo ging het volk naar huis. Maar de Joden, de Joodse leiders, hoe zullen zij het gehad hebben? Want ze kregen een bericht dat er iets vreemds gebeurd was in de tempel. De hele voorhangsel, het dikke, zware gordijn, wat nooit in beweging kwam, waar nooit wind was. Dat scheurde zomaar middendoor, van boven naar beneden, alsof het van de hemel kwam. En de Joodse leiders, die hebben vast heel slecht geslapen die nacht. Want hun geweten sloeg hen. En de woorden van de Heere Jezus kwamen ook terug. Namelijk dat de Heere Jezus hen een teken gegeven had. En ze waren echt wel zo keen dat ze daar wel aan dachten. Een teken, wat voor een teken? Het teken van Jona de profeet. Want ze vroegen hem eens, doe er nou eens een echte teken. Een teken uit de hemel. Al die andere tekenen en wonderen, doden, opwekkingen, melaatsen, genezen. Ja, dat was hun niet goed genoeg. Nee, er moest nou echt een hemelsteken komen. Zo ongelovig waren ze. Zo verhard waren ze. En toen zei de Heer Jezus, u krijgt geen teken, alleen het teken van Jona de profeet. Dat zoals Jona 3 dagen en nachten in de walvis was, zo zal de Zoon des Mensen 3 dagen in de aarde zijn. En dan niet langer. En daar denken ze vast aan terug. Niet dat ze nou in de Heer Jezus geloven, ze willen in hem niet geloven. En toen hebben ze daar wel aan teruggedacht. Dus 's morgens vroeg, was het Sabbat, zaterdag. Toen hebben ze nog de Sabbat ontheiligd door weer een vergadering bijeen te roepen. En zijn ze nota bene naar Pilatus toegegaan. Allemaal op de Sabbat. En zijn ze met die heiden in onderhandeling gegaan. En hebben ze hem gevraagd om een wacht, want ze noemen de Heer Jezus een verleider. Dat hij gezegd heeft dat hij na 3 dagen zou opstaan uit het graf. Die Joodse leiders weten dat heel goed. En Pilatus zei, hier heb je een wacht. En een verzegel, een zegel, doe maar wat je wilt. En zo kwam die groep, die peloton, Romeinse soldaten daar bij het graf, verzegeld. En u weet wat er gebeurd is. Vroeg, zondagmorgen, hebben we vorige week gezien de vrouwen die bij het graf kwamen. En de Romeinse soldaten die renden weg. En wat deden ze toen? Nou, sommigen renden weg, die wilden zich nergens vertonen. Maar sommigen, zegt de tekst, gingen in de stad en ze gingen naar de overpriesters. Waarom gingen ze naar de overpriesters toe? Omdat ze in dienst waren van de overpriesters. De overpriesters hadden tijdelijk de supervisie over hen. En dan kwamen ze terug in doodsangst, paniek. En ze hebben het gezegd aan die fariseeën en de schriftgeleerden, wat ze gehoord hebben en gezien hebben. Een vreselijke aardbeving en lichtende, bliksemende figuren om ons heen. En één rolde de steen weg. En die geharde soldaten waren doodsbang en zijn weggerend. En ze zeiden aan de Joodse leiders, het graf ligt open, zegel verbroken. En daarom zijn wij tot u gekomen. En zo werd op deze eerste dag van de opstanding van de Heere Jezus, het paasevangelie, de opstanding, verkondigd. En de Heere heeft daar in zijn wijsheid en vrijmacht merkwaardige getuigen voor gebruikt. Eerst vrouwen op weg naar de discipelen. En de discipelen geloofden de vrouwen niet. En soldaten, heidense Romeinse soldaten, die moeten maar naar de Joodse leiders gaan. Die dachten dat alles nu voor elkaar was, die schriftgeleerden en de overpriesters. En zij horen ook het getuigenis van de opstanding van de Heere Jezus. En ze weten het heel goed dat hij opgestaan is. Ze weten het. En zij hebben die soldaten wel geloofd. Als nou de discipelen daar gekomen zouden zijn en gezegd hebben dat de engelen gekomen zijn en dat het graf weer open ligt, en dan hadden ze dus de discipelen niet geloofd. Daar hadden ze de discipelen gevangen genomen. Maar dat er nu engelen kwamen, nee, dat er nu Romeinse soldaten kwamen, en die zeiden dat de engelen geweest is, terwijl die soldaten daar nergens belang bij hadden, die geloven ze. Die Romeinse soldaten moeten komen vertellen dat ze gefaald hebben om een graf te bewaken, de eenvoudigste opdracht voor een soldaat. Om een graf te bewaken. En ze moesten komen en zeggen dat ze het niet konden. Romeinen die het niets konden schelen wat er zou gebeuren met Jezus of met dat Joodse volk. Die komen het vertellen. En zo hebben deze Joodse leiders de verkondiging van de opstanding van de Heere Jezus ontvangen. En wat die Joden in hun eigen wijsheid bedacht hebben om de opstanding tegen te houden. Romeinse soldaten, een zegel op het graf en een zware steen. Of, dat werkt nou allemaal tegen hen. Dat laat hij nu allemaal zien, de waarheid, dat de Heere Jezus werkelijk is opgestaan. En hoe hebben die overpriesters en schriftgeleerden toen gereageerd? Wat hebben ze toen gedacht? Zullen ze nu belijden dat ze verkeerd geweest waren? Zullen ze nu belijden dat er zoveel vreemde dingen gebeurd zijn, 3 uren duisternis en de voorhangsel van de tempel door midden gescheurd en een aardbeving en alweer een aardbeving. Lichtende figuren, engelen, zullen ze het nou belijden? Omdat ze ook weten dat de Heere Jezus geen onrecht gedaan heeft. Dat zij hem ook van geen onrecht konden betichten. En dat zelfs het Romeinse gezag zei herhaaldelijk, ik vind geen schuld in hem. Zullen zij nou ook schuld gaan belijden? En zullen ze het gaan zeggen, dan is hij toch de Christus. En dan zijn wij verkeerd geweest. En dat hij nu is opgestaan op de 3e dag. En dat het teken van Jona nu toch gekomen is. Zullen ze met schuldbesef verslagen worden? Zullen ze hun leugens gaan herkennen? Zullen ze afstand nemen van hun hoogmoed en van hun onwilligheid? Is dat wat ze gaan doen? Helaas nee. Dat hebben ze niet gedaan. En als er ooit ergens gebleken is hoe hard een mens kan zijn, dan is het wel in deze geschiedenis, hoe hard en verhard en onwillig een mens is, te horen dat Christus is opgestaan en te horen van hemelse tekenen en dan niet willen buigen en toch nog zo koud en hoogmoedig en hard willen zijn. Ze wisten heel goed dat hier iets bijzonders gebeurd was. Dat God ingegrepen had. Zij wisten heel goed dat de Heere Jezus was opgestaan. En dat kwam ook in het bijzonder door nog een getuigenis. Een getuigenis waar eigenlijk in het voorbijgaan in de schrift over gesproken wordt. Want er waren nog meer getuigen. Niet alleen de vrouwen. Niet alleen de soldaten. Maar nog meer. En wie waren dat dan? In Matteüs 27 staat dat toen de Heere Jezus de geest gaf, dat vele graven van de heiligen geopend werden. En dat zij opstonden uit het graf. En ze zijn na de opstanding van de Heere Jezus verschenen in Jeruzalem aan velen. Verschenen. Dus niet dat ze weer gingen leven en wonen in Jeruzalem. Maar de Heere heeft bijzondere getuigen gegeven die verschenen zijn aan velen in Jeruzalem. Dat ze mensen ontmoet hebben die ze een jaar geleden, kinderen van God, in het graf gelegd hadden. En nou staan ze er weer en ze verschijnen en ze spreken tot hen. Wat zal dat een schok geweest zijn. Ze zullen wel soms naar hun huis gegaan zijn. En aan de deur geklopt. En doen ze de deur open en van schrik en ontsteltenis. En wat hebben die heiligen die toen opgewekt waren. Waar hebben ze over gesproken? Waarvoor kwamen zij? Ze waren getuigen van de opstanding van de Heere Jezus Christus. Ze hebben gesproken en vertelt en verkondigt dat de Heere Jezus Christus is opgestaan. Dat gebeurde toen in Jeruzalem. Dat zal voor een, we weten niet hoe lang, voor een na zijn opstanding verschenen ze aan velen. Hoe lang zal dat geduurd hebben? We hebben niet de indruk dat dat nou maanden geduurd heeft. We hebben de indruk dat dat enkele dagen wellicht geduurd zal hebben om nog extra getuigenis te geven van de opstandingswerkelijkheid van de Heere Jezus. En dat wisten de schriftgeleerden ook. En dat wisten die overpriesters en de fariseeën wisten dat. En het was ook niet zo dat ze na het getuigenis van de soldaten, dat zij toen een zoektocht gingen ondernemen naar de verblijfplaatsen van de discipelen. En dan gingen ze ook niet onderzoeken of ze daar misschien het lichaam van de Heere Jezus ergens verborgen hadden. Niets daarvan hadden ze zo kunnen doen. Ze hadden al die discipelen één keer kunnen arresteren. Ze hadden hen kunnen aan het praten krijgen, waar hebben jullie het lichaam van de Heere Jezus gebracht, maar daar deden ze niks van. Want ze wisten wel, hij is opgestaan. Ze wisten het. En hoe reageren ze dan? Ze gaan een vergadering beleggen, nota bene voor de derde keer, vrijdagsmorgens, sabbat, zaterdagsmorgens, zondagmorgen. Er gaan weer allerlei boden door de stad Jeruzalem heen om mensen te vragen om te komen, aanwezig te zijn. Spoedvergadering, Sanhedrin. En ze hadden speciale gasten op die vergadering. Nota bene heidenen, Romeinse soldaten. En die moesten in de vergadering komen. En die moesten maar zelf aan het hele Sanhedrin vertellen wat er nou gebeurd was. En daar hebben ze gesproken. En hebben ze gezegd precies wat allemaal gebeurd is. Van die engelen. En van de aardbeving. En de zegel is verscheurd. En ze zien de angst in hun ogen. En ze zien het dat dit een schande was voor een soldaat om te vertellen dat hij op wacht stond. Notabene bij een graf. Meest waardeloze taak die je kunt krijgen als soldaat. En dan moeten ze zeggen dat ze dat niet konden, ze wisten. Heel het Sanhedrin wist dat Jezus is opgestaan. En als zij daar nu voor zouden buigen, de heren van het Sanhedrin, dan zouden zij moeten belijden dat zij de Messias van Israël gekruisigd hadden. En dan moeten zij belijden dat zij gezondigd hadden, dan moeten ze van hun raadzetel afkomen en dan zijn ze niet meer lid van het Sanhedrin, dan is hun status, hun positie weg. Daar hadden zij ervoor gezorgd dat de Heer Jezus de meest smadelijke dood zou sterven die mogelijk was. En dan is het met hen gedaan. En dan moeten zij erkennen dat zij Jezus gekruisigd hadden. En dat zij verantwoordelijk waren voor deze gruweldaad. Dan zouden ze zich in zak en as moeten bekeren. En op hun knieën voor de discipelen neer moeten vallen en vragen om vergeving. En dan moeten die fariseer zich op de borst gaan slaan, net als die tollenaar dat deed in de tempel. En moeten die fariseer zeggen, o God, wees mij de zondaar genadig. En dan moeten ze erkennen dat ze nooit de schriften begrepen hadden. En dan moeten ze buigen voor de lering van een ongeschoolde timmermanszoon uit Nazareth. En dat willen ze niet. Die prijs is hun te hoog. Maar als de Heer Jezus werkelijk is opgestaan, dan verandert heel het leven. Dat weten ze heel goed. En daarom, wat doen ze dan? Ze verzinnen een leugen. Want alles is beter, denken zij, dan te buigen voor de Heer Jezus Christus. Een leugen verzinnen ze. Het stond toch in hun wet. Geen vals getuigenis spreken. En zie toch wat ze nu verzinnen in hun verharding. En hier zien we dat de Joodse leiders gedaan hebben wat wij net gezongen hebben. In Psalm 69. In de onberijmde psalm in vers 28 hebben wij in de berijmde vers 12 gezongen. Doe misdaad tot hun misdaad en laat hen niet komen tot uw gerechtigheid. Laat hen uitgedelgd worden uit het boek des levens en met de rechtvaardigen niet aangeschreven worden. In feite waren deze Joden opnieuw bezig. Hadden ze al eerder gedaan. Maar ze waren opnieuw bezig de zonde tegen de Heilige Geest te bedrijven. Maar ze hebben wel een probleem. Het graf is leeg. Hoe verklaren we dat? Het graf is leeg. Daar kunnen ze niet omheen. Ze weten best dat die discipelen het lichaam niet gestolen hebben. Daar moeten ze wel op reageren. En sinds Pasen moet heel de wereld reageren op het probleem van het lege graf. Daar hebben hooggeleerde theologen zich ook over gebogen, die te trots en te verblind waren om het heilig woord van de Heere te geloven. En hebben ze verzongen iets van schijndood of iets van in een coma en hij werd weer beter. Of dat de discipelen hem toch weggenomen hebben. Of dat de opstanding maar geestelijk was en dat hij nooit echt opgestaan is. En zo proberen ze allemaal verklaringen te geven. Voor het lege graf, historisch, is het duidelijk dat daar een leeg graf was. Er is geen ander feit uit de oudheid die zo benadrukt wordt en zo door de historische feiten onderschreven wordt als het lege graf. En als jij worstelt met de vraag, bestaat God wel? Dan is er in Israël een leeg graf. Denk daar eens over na. Wat dat betekent. Een leeg graf. Hij is opgestaan. En als hij opgestaan is, dat is het bewijs dat hij het leven is. Dat is het bewijs dat de dood overwonnen is. Dat is het bewijs dat hij mensen vernieuwt. En kijk om je heen, je kunt het zien. Dat mensen vernieuwd worden door zijn opstandingskracht. Want de Heer Jezus is waarlijk opgestaan. Er moet een reactie komen. En wat voor reactie geven de Joden? Zij verzinnen een leugen. En ze komen overeen met de soldaten, dat die Romeinse soldaten moeten dan de straten opgaan van Jeruzalem en in de omliggende plaatsen. En ze moeten overal vertellen, in cafés of kroegen, op marktplaatsen, alle mensen waar ze tegenkomen. Ja, wat wij toch meegemaakt hebben, zeg. We waren daar vlakbij Golgotha, daar was een graf en daar lag Jezus van Nazareth in. En dan moeten ze gaan vertellen dat ze allemaal lagen te slapen. En dan moeten ze gaan vertellen dat de discipelen 's nachts gekomen zijn. En dat ze het zegel verbroken hebben en die zware stenen hebben weggerold. En dat zij toen het lichaam van de Heer Jezus eruit gehaald hebben en weggenomen hebben. En dat gebeurde allemaal toen wij sliepen. Dat is toch dwaasheid? Welk Romeinse soldaat zal dat zomaar willen vertellen? Ik sliep op wacht. Het kon hem zijn leven kosten. Stel je voor als ze hun commandant tegenkwamen. Ja, commandant, we lagen te slapen op wacht, allemaal. Wat? Dat is een schande voor een Romeinse legionair. Daar zou elk soldaat zich voor schamen. En dat ze ook nog allemaal tegelijk sliepen. Hoeveel soldaten waren er? De kleinste eenheid in het Romeinse leger was 8 man. Tenminste 8, waarschijnlijk meer, want er waren 12 discipelen. Nog meer aanhangers. Het zou een hele groep Romeinse soldaten zijn geweest. En die sliepen allemaal tegelijkertijd. Niet 1 was wakker. En als alles gebeurd is, dan worden ze wakker. Maar als ze sliepen, hoe wisten ze dan wie er gekomen is? Ze wisten toch niets? U weet toch ook niks niet wat er gebeurt om u heen als u slaapt? Dus in feite hebben ze niets gezien en niets gehoord. En ze concluderen maar dat de discipelen dit gedaan hebben. En dit is nou wat die Romeinse soldaten moeten vertellen. Nou, dat wil geen Romeins soldaat zeggen. Kan hem zijn leven kosten. En hoe krijgen zij die Romeinse soldaten ertoe om dit verhaal te vertellen? Nou, dan verzinnen ze wel wat op. Dan gaan ze maar weer in de schatkist van de tempel graaien. Dat hebben ze al eerder gedaan. Toen hebben ze daar 30 zilverstukken uitgehaald, opdat Jezus in het graf zou komen. En nu moeten ze dieper graven. Er staat veel geld. Reken maar dat dat veel geld was. Dat die Romeinen daar echt niet nee tegen konden zeggen. Zoveel geld en dat konden ze best gebruiken, al die zilverstukken. En zo hebben ze diep moeten graaien en die soldaten heel rijk moeten afbetalen. Om Jezus nu in het graf te houden. De eerste keer is het gelukt met die 30 zilverlingen en de tweede keer is het hun ook nog gelukt. Want die soldaten zijn uitgegaan. O, maak je geen zorgen als Pilatus het hoort. Wij zullen het wel hem in orde maken. Wij weten wel hoe we Pilatus onder druk moeten zetten. En wij zetten hem wel naar onze hand, hoef je niet geen bezorgd over te maken. En zo gingen die soldaten door de stad Jeruzalem op de eerste dag. En ze gingen het overal vertellen dat de Heere Jezus uit het graf gestolen was. En zo is deze leugen verbreid onder de Joden tot op de huidige dag. Vers 15. En al bijna 2000 jaar is deze onwaarschijnlijke leugen verbreid tot op de dag van vandaag onder het Jodendom. En zo hebben ze deze leugen verspreid. Een zeer onwaarschijnlijke, onverklaarbare leugen. En dat hebben ze geloofd. Dat heeft het volk geloofd. Want de mens wil liever de leugen geloven dan de waarheid. Dat zit in onze aard. Dat is al gebeurd bij onze eerste voorouders. Toen kwam de duivel. En die zei, als je daarvan eet, dan ga je niet sterven hoor. Oh nee, nee, dan sterf je echt niet. En Eva geloofde de leugen en Adam met haar. Ze geloofden de leugen. En het gebeurt nog in de kerk. Want wij zijn kinderen van Adam en Eva. Wij geloven ook de leugen. Er worden heel wat leugens verteld. En zo hoor jij misschien wel eens leugens zo influisteren in je oor. Het leven met de Heere, dat is heel saai. Heb je geen vreugde. Dan ben je eigenlijk bijna depressief. En alles is donker en moeilijk en je mag niks meer. Weet je wat dat is? Dat is een grote leugen. Gij hebt mij meer vreugde in het hart gegeven dan andere smaken in een tijd. Psalm 4. De Heere geeft juist de diepste vreugde. En de waarheid is dat het diep tragisch is dat mensen die door het leven gaan en nooit één keer echte, ware, diepe vreugde ervaren hebben in het leven. En zo leven ze en sterven ze. Dat is de waarheid. Want vreugde en blijdschap is ook een vrucht van de Heilige Geest. Maar wij zijn gauw geneigd die waar, die leugen te geloven. Niet waar. Of dat er ook gezegd wordt, ja, je gaat toch naar de kerk en je bent toch lid van de kerk. Wedergeboorte en bekering, dat hoeft allemaal niet. Je hoeft echt geen nieuw hart te hebben. Wat bekeert er nou aan jou? Je bent toch goed? En hoeveel geloven niet deze leugen? Terwijl de Heer Jezus gezegd heeft, gij lieden moet wederom geboren worden. En er zijn er ook heel wat, ook onder hen die zich nog gereformeerd willen noemen in belijdenis. Dat zij zeggen, we worden gerechtvaardigd door onze trouw aan God. We worden gerechtvaardigd door in feite, door onze eigen gerechtigheid. En daar steunen ze op. En dat doen ze bewust of ze doen het onbewust. We zijn toch beter dan anderen. En ik heb toch wat voor bij anderen. En dan steunen ze op hun eigen gerechtigheid. En dat is ook een leugen. Geloven we toch ook heel gauw. Ach, je hebt toch genoeg tijd om je te bekeren. Hoeft nou echt niet. Dat kan later nog wel. Je hoeft echt niet op je knieën te gaan voor de Heer. Je hoeft echt niet nu ernstig met het woord bezig te zijn. Je hebt nog genoeg tijd. En hoeveel zijn niet bedrogen geworden door deze leugen dat ze geloofd hebben. En er komt echt geen dag van de afrekening, eindoordeel en vuur. Ach, waar blijft het oordeel? Immers alles blijft hetzelfde sinds de dag van de Vader en sinds het begin van de wereld. Er komt geen oordeel en er wordt gelachen om het oordeel van God. En met de hel hebben ze afgerekend, dat bestaat niet meer. En we leven in dit leven en zo zijn de leugens verspreid onder ons land en volk. En men gelooft de leugen en niet de waarheid. Er worden heel wat leugens verteld. Al hebben Nobelprijswinnaars duidelijk aangegeven dat uit dode materie en chemische stoffen daar kan nooit spontaan leven uit voortkomen. Toch wordt dat overal verkondigd in de evolutieleer om maar God te kunnen wegredeneren. Het is een leugen en men gelooft het. Waarom? Omdat men niet wil buigen voor de schepper van hemel en aarde. Omdat de mens vrij wil zijn. Omdat de mens zelfbeschikkingsrecht wil hebben. Omdat de mens rechten heeft. Denken ze. Men gelooft de leugen. En dat is de ellende van de mens. En straks gaat God een kracht der dwaling zenden onder de mensen. Dat ze de leugen zullen geloven. 2 Thessalonicenzen 2 vers 11. En dat is nu al aan de gang. Men gelooft de leugen. Er worden heel wat leugens verteld. Alsof de Israëlische gevangenissen werkelijk zo slecht zijn. En dat ze werkelijk zo slecht onderhouden worden. En dat terwijl ze nog kunnen promoveren in die gevangenissen. En moet je dat vergelijken met al die andere gevangenissen door heel het Midden-Oosten heen. En waar wordt nu op gereageerd? Omdat men de leugen gelooft. Ook in de nieuwsvoorziening. We moeten niet alles geloven. Onszelf wel goed laten voorlichten. Voltooid leven lijkt zo mooi. Het is een leugen. Wel nu, de soldaten hebben deze leugen verspreid. En ondertussen gingen de schriftgeleerden verder met hun theologisch werk. En de fariseeën konden weer in de tempel staan te danken dat zij geen heidenen waren, maar wetsgetrouwe dienaren van God. En de offerdienst werd weer doorgezet. En het voorhangsel was ook al lang weer dichtgenaaid. En zo konden ze rustig verder gaan, dachten ze. Want velen geloofden deze leugen. Maar de werkelijkheid is wel anders. Want ze kunnen er niet omheen. En zo'n 7 weken daarna worden opeens 3000 mensen bekeerd in Jeruzalem. En daarna nog weer duizenden, ook een grote schare van de priesters. En overal waar de discipelen komen, ze spreken over de opstanding van de Heere Jezus Christus. Ze kunnen er niet omheen. Ze zien dat Johannes en Petrus, die ook straks voor het Sanhedrin komen, dat ze oprecht zijn. En dat ze ongeleerde mensen waren, maar vol van de Heilige Geest. Ze kunnen niet om Jezus Christus heen. Want geen mens kan om het lege graf heen. Wat betekent het lege graf voor u? Hoe reageren wij daarop? De fariseeën wilden niet buigen. En dat is nou de natuurlijke reactie van elk mens. Deze Joden wilden de waarheid ook van zichzelf afschuiven. Ze wilden niet eens die waarheid gaan onderzoeken. Want ze wisten die waarheid zou hen veroordelen. Gods woord leert ons dat de Heer Jezus is opgestaan uit de doden. En wat zijn de consequenties daarvan? Van de opstanding voor u en voor mij in ons leven. We kunnen niet na Pasen rustig doorleven. Alsof er niets gebeurd is. Van nature zegt ons verstand, het kan niet. En van nature zegt ons hart, ik wil er niet voor buigen. Want de trotse mens wil net doen alsof de opstanding nooit plaatsgevonden heeft. En de moderne mens wil niet in de opstanding geloven. Wil voorbij leven aan het lege graf. En daarom moeten we maar niet te gauw deze Joden veroordelen. En ook niet te gauw wijzen naar die Romeinse soldaten die de leugen verkondigen. Want van nature reageren wij op dezelfde manier. Ook ons hart is zo geneigd om de leugen te geloven. Het valt wel mee. Ik hoef er niet echt ernst mee te maken. Vorig jaar was het al Pasen. We hopen in 2018 weer Pasen te hebben. En het valt wel mee. We gaan gewoon verder met ons leven. Wat betekent de opstanding van de Heere Jezus? Betekent één ding. Dat u moet buigen. En ik voor deze Christus, deze zaligmaker. Dan moet ik belijden dat ik zondaar ben. Dan moet ik belijden dat ik het graf in had gemoeten. Dat ik in de hel had moeten liggen. En dan moet ik belijden dat ik tegen God gezondigd heb. Hebt u dat al eens onder ogen gezien? Hebt u dat al beleden voor de Heer? Dat u de schuldbrief hebt thuis gekregen? Dat u beleden hebt voor de Heer Jezus, ik ben de oorzaak van uw lijden. Ik heb tegen u gezondigd. En dan wordt al mijn gerechtigheid een wegwerpelijk kleed. En dan moet ik erkennen als de Heer Jezus opgestaan is, dat hij macht heeft om al mijn schuld en zonden weg te wassen. Dat is de heerlijke werkelijkheid van Pasen. Uw schuld kan helemaal weggewassen worden. Alles kan wit worden waar een zwart hart was. Dat kan weer rein, wit als sneeuw worden. En omdat de Heer Jezus opgestaan is, kan hij ook mij doen opstaan met zijn kracht. Door zijn geest in een nieuw leven van toewijding aan de Heer. En dat betekent uiteindelijk dat straks, als ik moet sterven, en dan is het sterven voor mij geen sterven. Maar het is een doorgang. Het is een poort die openzwaait. Dat ik bij de Heere mag zijn in het onvergankelijk licht. En mijn lichaam wordt nu nog in het graf gelegd. Maar dat wordt straks opgewekt in een heerlijk geestelijk lichaam. Dat is de consequentie. En daarom moet ik nu buigen, mijn hardheid belijden, er verdriet over hebben dat ik zo'n verhard hart heb, er verdriet over hebben dat ik zo vaak tegen de Heere ben, en het belijden, Heer, ik heb u in mijn leven nodig, ik mag niet rustig voortleven, u op een afstand houden, dan ben ik net als die Romeinse soldaten, en dan ben ik net als die Joodse leiders, die deden net alsof er geen open graf was. En dat is de gevaar voor ons, dat wij ook zo gaan leven. En daarom buig. Maak ernst. Hij wordt u verkondigd als borg en zaligmaker. Het is geen offer wanneer u voor hem buigt. Het is een bevrijding. Het evangelie van de opstanding is zo rijk en heerlijk en vol. Het is eeuwig leven. Hij is de heerlijke God. Hij doet u. Hij verwijt u niet. En als u voor hem buigt, hij wil alleen het goede voor u. U goed te doen. Daarom smeek hem om uw borg en zaligmaker te zijn. Wee de mens die wil doorleven. Of die wil vertrouwen op het geld, net als die Romeinen deden, die soldaten. Als ik maar goed heb. Als ik maar geld heb. Die Romeinse soldaten zeiden nood, dan maak ik me ook nergens druk om. Maar wij kunnen de waarheid niet ongedaan maken. Jezus Christus is opgestaan. En hij legt een appel op uw en mijn leven. Wat een zegen als u erachter komt. Dat u midden in de dood ligt. En dat u het leven gaat zoeken bij deze overwinnaar uit het graf. Zulke mensen, die hebben de levensvorst nodig. Mensen die erachter komen dat ze zichzelf niet aan hem kunnen verbinden. Zij krijgen de Heer Jezus lief in zijn verhoging. Ze krijgen hem lief als de priester die voor hen wil bidden. Dan wordt hij zo geschikt voor mensen die midden in de dood liggen. En dat is nou tot troost. Dat hij het leven geeft aan dode zondaren. Die zichzelf het leven niet kunnen geven. Dat is de zegen van de opstanding van Christus. Dat de zonde betaald is. Dat een nieuw leven is. Volkomen verlossing in de opstanding van de Heere Jezus Christus. Want ook al hebben ze geprobeerd het open graf, het lege graf weg te verklaren, God zal doorgaan om naar zijn machtige verkiezing zondaren te trekken, dat ze zich verblijden in zijn opstandingskracht. En dat ze het weten in hun eigen leven. De Heer is waarlijk opgestaan. Horen wij daar ook bij? Amen. Laten wij zingen Psalm 138, het eerste vers. Laten wij samen bidden en danken. Barmhartige Heere, wat ligt er veel troost en leven in de opstanding van uw lieve Zoon. Daarin ligt voor een arm mens het leven. Voor een mens die zichzelf ziet als verkocht onder de zonde. Bij u is het leven. Bij u is vernieuwing. Bij u is er opstanding uit de doodstaat van de zonde. En bij u is er straks een opstanding van het lichaam. Bij u is vergeving, volledige verzoening, omdat u bent opgestaan. En omdat u de opgestane paasvorst bent, zo zult u straks ook terugkomen om te oordelen de levenden en de doden. En dan zullen die Romeinse soldaten voor u staan. En dan zullen Caiaphas en Annas en heel het hof van het Sanhedrin zal voor u moeten verschijnen. En ook wij zullen voor u verschijnen. O Heere. Geef dat wij daarom de lieflijke uitnodiging die u weer opnieuw tot ons doet uitgaan. Laten we daar gehoor aan geven. En laten we niet leven alsof er geen opstanding plaatsgevonden heeft. Maar laten wij, Heere, u aanlopen. Hulp, heil, zaligheid van u alleen verwachten. O grote God. Wilt u de naprediker op uw woord zijn? Wil nog in ons midden dode zondaren doen opstaan in een nieuw leven? Heere, wilt u harten opwekken? Wilt u vernieuwen door uw grote genade? Gedenk ons deze dag verder, zegen de zondagschool vanmiddag. En breng ons vanavond weer samen in uw huis. Om Jezus wil. Amen. Laten wij zingen Psalm 52, het zevende vers. Gaat heen met u dragende de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.